Sinds oktober is er in ons leven ook veel gebeurd in de zin van dat we mooie dingen mogen doen. Ik heb afgelopen april mogen spreken bij een scholentour waarbij we bij scholen langs mogen gaan. Scholen die van ja, eigenlijk alleen vanuit de statuten nog christelijk zijn. Waar toch verlangen is bij een groepje mensen om daar meer handen en voeten aan te geven. En waarbij we met Pasen langs mogen komen en mogen vertellen over hoe Jezus een vriend voor jou wil zijn. En dat is, nou ja, sommige mensen die vinden het maar lastig dat we komen. Dus ik mag eigenlijk veel vanuit mijn eigen getuigenissen vertellen. De Bijbel gaat niet open, maar het is gewoon gaaf om vanuit het thema vriendschap en dergelijke gewoon dingen ja, over Jezus te delen. En ik hoop ook dat het zo blijft, dat scholen open blijven. Want dan mogen we met kerst dat weer doen. Gaan we weer langs scholen. Dit vooral ook in Noord-Nederland veel scholen. Maar ik ga ook naar Rotterdam binnenkort weer om daar weer te mogen spreken. Over hoe we houvast mogen hebben. Aan Jezus. Het is gewoon vet om daar te zijn op een plek waar ook veel moslimjongeren aanwezig zijn. En waar toch ook weer vanuit ja, van onze eigen ervaring mogen vertellen over hoe Jezus een houvast is in ons leven. En met kerst gaan we het hebben over een nieuw begin. En wat er ook nieuw is, wat wij doen, is dat we in Bolsward vanuit het Keerpunt de vraag hebben gekregen om daar jongerendiensten te organiseren. Dat noemen we Strong Life Meetings. En de afgelopen keer was 25 september, mochten we daar met 180 jongeren bij elkaar komen. Ze kwamen echt overal vandaan, van over de Afsluitdijk, vanuit de hele provincie. En zo vet om daar met 180 jongeren God te aanbidden en ze wat te mogen delen over God, over Jezus. En die preek die ik daar heb gegeven, nou, ik ga er even vanuit dat jullie daar niet aanwezig waren. Ik herken niet zoveel gezichten. Die wou ik vanmorgen ook met jullie delen. Want het is een preek die gaat over een ontmoeting van Jezus. En de laatste tijd mag ik graag spreken over ontmoetingen die Jezus met mensen heeft. Want waar Jezus een ontmoeting met mensen heeft, daar gebeurt altijd iets bijzonders. Het komt eigenlijk maar weinig voor dat als Jezus een gesprek met iemand heeft, nou ja, dat we er niet zoveel bijzonders over teruglezen in de Bijbel. Denk aan die Samaritaanse vrouw bij de waterput. Die dan maar gewoon water aan het halen is. En Jezus komt met haar in gesprek. Ze hebben een gesprek over water. En zij denkt maar dat ze water kan ontvangen, waardoor ze nooit meer naar die put heeft. Maar Jezus openbaart zichzelf aan haar als haar redder. De Messias, waar ze naar uitzien. En zo komt er een heel dorp komt tot geloof door de getuigenis van die vrouw. Ik heb een man ontmoet en hij wist alles van me. En de mensen lopen uit en willen weten wie Jezus is. Denk aan Zacchaeus, die kleine tollenaar, die zomaar ineens van Jezus, nou ja, niet eens een uitnodiging krijgt. Jezus zegt, of je het nou wil of niet, ik kom bij jou. En Jezus komt bij hem op visite. En er staat helemaal niks over wat Jezus heeft gepredikt, maar puur het feit dat die ontmoeting met Jezus daar was, gaat Zacchaeus zo'n beetje failliet. Want als we lezen wat daar staat, dan geeft hij zoveel geld weg, dat als ik een beetje aan het rekenen ga, hij volgens mij echt, nou, volgens mij zelfs nog de schulden ingaat. Zoveel geeft hij terug. En zo zijn er nog veel meer ontmoetingen. En zo ook de ontmoeting weer bij iemand thuis. En die is opgeschreven in Lucas. Lucas 7. Vanaf vers 36. En ik lees hem uit de nieuwe Bijbelvertaling, die van 2021 staat er dan bij. En daar staat het volgende opgeschreven. Een van de fariseeën nodigde hem uit om te komen eten. En toen hij het huis van de fariseeën was binnengegaan, ging hij aanliggen voor de maaltijd. Lucas 7 vers 36 was dat voor degenen die nog aan het zoeken waren. En vers 37 gaat het verder. Een vrouw die in de stad bekend stond als zondares had gehoord dat hij bij de fariseeën thuis zou eten. En ze ging naar het huis met een alblaster flesje met geurige olie. Ze ging achter Jezus staan aan zijn voeteneinde en ze hulde en zijn voeten werden nat door de tranen. Ze droogde ze met haar haar, kuste ze en zalfde ze met de olie. Toen de fariseeër die hem had uitgenodigd dit zag, zei hij bij zichzelf, als hij een profeet was, zou hij weten wie de vrouw is die hem aanraakt, dat ze een zondares is. Maar Jezus zei tegen hem, Simon, ik heb je iets te vertellen. Meester, spreek, zei hij. Er was eens een geldschieter, die twee schuldenaars had. De een was hem 500 denarii schuldig, de ander 50. Omdat ze het geld niet konden terugbetalen, schold hij beide hun schuld kwijt. Wie van de twee zou hem de meeste liefde betonen? Simon antwoordde, ik veronderstel degene aan wie hij het grootste bedrag heeft kwijtgescholden. Hij zei tegen hem, dat is juist geoordeeld. Toen draaide hij zich om naar de vrouw en vroeg aan Simon, zie je deze vrouw? Ik ben in jouw huis te gast en je hebt mij geen water voor mijn voeten gegeven. Maar zij heeft met haar tranen mijn voeten nat gemaakt en ze met haar haar afgedroogd. Jij hebt me niet begroet met een kus, maar zij heeft sinds ik hier binnenkwam onophoudelijk mijn voeten gekust. Jij hebt mijn hoofd niet met olie gezalfd, maar zij heeft met geurige olie mijn voeten gezalfd. Daarom zeg ik je, haar zonden zijn haar vergeven, al waren het er vele, want ze heeft veel liefde betoond. Maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde. Toen zei hij tegen haar, uw zonden zijn u vergeven. De andere gasten dachten bij zichzelf, wie is hij, dat hij zelfs zonden vergeeft? Hij zei tegen de vrouw, uw geloof heeft u gered, ga in vrede. We weten niet precies waarom die fariseer Jezus heeft uitgenodigd. Fariseeërs die over het algemeen sceptisch tegenover Jezus stonden. Hier en daar een uitzondering. Ja, en misschien had deze fariseeër Jezus wel uitgenodigd om eventjes goed in de gaten te kunnen houden in zijn eigen huis. Hoe die Jezus nou eigenlijk was. Of misschien wel om een antwoord op die vraag te krijgen die we net ook hebben gelezen. Wie is die Jezus eigenlijk? Of misschien vond u het wel interessant om Jezus bij hem thuis te hebben. Want dat ging natuurlijk op een hele andere manier dan dat wij momenteel gewend zijn. Wij zitten tegenwoordig aan een mooie, stevige houten tafel met netjes stoeltjes eromheen. Maar in Jezus' tijd gingen ze op hun linkerzij liggen met hun voeten naar achteren, zodat ze met hun rechterhand zo liggend aan tafel de maaltijd konden nuttigen door het te pakken. En ik heb een beetje uitgezocht hoe dat dan was en ik stel me dan voor dat ze daar zo'n beetje in zo'n waaier liggen. Rondom de tafel, allemaal een beetje schuin met hun voeten weg. En waar wij eten, aan onze eettafel in een van onze kamers, in het gezelschap wat we hebben, ons gezin met de gasten erbij, was het in toendertijd veel gewoner dat daar ook mensen bij aanwezig waren die meekeken naar de maaltijd. En zo vonden die maaltijden plaats in kamers met veel ramen of grote ramen, zodat mensen konden kijken. En sommige mensen hadden zelfs kamers die half open waren, zodat mensen konden meekijken naar de maaltijd. Nou, op een van die manieren zal het hier ook geweest zijn. Want bij deze maaltijd was één iemand aanwezig die zeker niet uitgenodigd was. Kijk, Jezus was uitgenodigd om daar te komen, om in het huis van die fariseeën te komen. Maar fariseeërs die leefden op een manier waarbij ze het zo belangrijk vonden om zo heilig mogelijk te leven. Want dan geloofden zij, dan waren ze goed genoeg om de redder van de wereld te ontvangen. Als de redding moest komen van God, dan was het hun heilige overtuiging dat het zo belangrijk was om zo heilig mogelijk te leven. En in dat zo heilig mogelijk leven zouden ze nooit de maaltijd delen met iemand die niet leefde volgens de standaard die zij voor ogen hadden. En zo zou die vrouw, die wordt omschreven als een zondares, nooit uitgenodigd zijn om daar met Jezus aan de tafel te liggen. Maar omdat ze daar zo liggen in die open ruimte met de voeten naar achteren, de benen naar achteren kun je zeggen, heeft ze wel de mogelijkheid om daar zo dicht bij Jezus te komen. Een vrouw die wordt omschreven als zondares. Welke zonde, dat weten we niet. Daar wordt natuurlijk wel flink over gespeculeerd, welke zonde die vrouw dan hebben, of zou hebben. We weten niet welke zonde ze heeft. We kunnen van alles gaan invullen. We kunnen de makkelijke weg gaan kiezen over welke zonde de vrouw in die tijd dan wel zou hebben in haar leven. We weten in ieder geval dat voor de mensen het algemeen bekend was dat deze vrouw een levensstijl van zonde had. En het was bekend. En als toeschouwer van de maaltijd komt ze daar bij Jezus. En terwijl ze daar bij Jezus is, barst ze in tranen uit. Zoveel dat het valt op de voeten van Jezus. En misschien wel geschrokken door de hoeveelheid tranen, knielt ze neer bij de voeten van Jezus, maakte ze haar haar, zie ik zo voor me, los. Want het was in die tijd zeker niet gewoon om als vrouw met je haar los te lopen. Het was een schande als je dat deed. Maar ze moest het wel doen, want ja, met een knotje in je haar is natuurlijk moeilijk droog maken. Ze pakte haar haar en droog de voeten van Jezus af. Ze kust ze en ze zalf ze met de olie die ze mee had genomen. En die fariseer, ik wou zeggen, die zit aan tafel, maar die ligt aan tafel en die zit het allemaal eens te bekijken. En terwijl hij zich misschien afvraagt wie Jezus is, weet hij één ding zeker. Nou, we kunnen afvinken dat Jezus een profeet is. Dat is het niet, wegslepen. Want als Jezus een profeet was, dan zou hij toch wel weten hoe zondig deze vrouw is. Dan zou hij toch op zijn minst haar gedrag afkeuren en zeggen, hou eens op, ga eens weg, doe eens normaal. En terwijl hij dat denkt, laat Jezus zien dat hij toch misschien meer is dan dat deze man dacht. Want als profeet kon Jezus wel degelijk dingen weten die niet waren uitgesproken. En we zien daar iets wat we vaker zien in de Bijbel. Jezus kent de gedachten van de man. Die hij ineens aanspreekt als Simon. Simon, ik moet je wat vertellen. Waar het gaat van voor ons een fariseer, een algemene benaming voor mensen, een religieuze secte kunnen we zeggen in die tijd. Tenminste, zo omschrijven sommige bijbelgeleerden het. Krijgt deze man ineens een naam. Simon, ik moet je wat vertellen. En als we gaan kijken, dan erkent die Simon Jezus wel als rabbi, als leraar. En Jezus mag spreken. En dan begint Jezus een gelijkenis te vertellen. En in die hele groep Simon, is het voor mij als dat Jezus zegt, Simon, luister even goed. Wat ik je nu ga zeggen, dat is belangrijk. We zijn hier met heel veel mensen, maar nou komt even iets wat speciaal voor jou is. En dan begint Jezus die gelijkenis te vertellen. Die staat in vers 41. Er was eens een geldschieter die twee schuldenaars had. De een was een 500 denariën schuldig, de andere 50. Omdat ze het geld niet konden terugbetalen, schold hij beide hun schuld kwijt. Wie van de twee, Simon, denk je dat hem de meeste liefde zou betonen? En Simon die voelt hem denk ik wel aan. 500 of 50 denariën. 500 daglonen of 50 daglonen. Uw uursalaris keer 8 en dat keer 500. Dan weet hij wat de schuld was van een van die mensen. En Simon met enige aarzeling zegt, nou, dan denk ik dat het wel die ene was met 500. Ik veronderstel degene met wie hij het grootste bedrag, aan wie hij het grootste bedrag heeft kwijtgescholden, zijn de woorden van Simon. En zoals bij zo vaak gebeurt bij gelijkenissen, wordt het hier pijnlijk. Want als Jezus een gelijkenis vertelt, dan is dat vaak om aan te duiden dat iemand of een groep mensen verkeerd denkt of verkeerd handelt. En zo keert Jezus zich af van Simon en keert hij zich naar de vrouw. En zegt hij, Simon, zie je deze vrouw? Zij heeft gedaan wat jij had moeten doen. Want wat was er aan de hand? Simon was wel, Jezus was wel uitgenodigd in het huis van Simon. Maar Simon had niet gedaan wat in die tijd hoogst gebruikelijk was om je gast mee te begroeten. Want in die tijd was het niet een wet, maar wel een, zoals ik zei, hoogst gebruik om diegene water te geven om zijn voeten te kunnen wassen. Zodat de voeten lekker tot rust en verkoeling konden komen en tot rust konden komen naar de wandeling. De wandeling door het hete zand misschien wel. Een taak die normaal gesproken vaak door de slaven van het huis werd gedaan. Simon had Jezus niet begroet met een kus. Een teken van dankbaarheid en eerbetoon aan de gast die je ontvangt. En hij had het hoofd van Jezus niet gesalfd met olie. Iets wat ze in die tijd deden als verfrissing voor het voorhoofd. Wat heerlijk ook weer voor verkoeling zorgde voor de droge huid. Dingen die eigenlijk heel gewoon waren om te doen. Maar Simon had ze overgeslagen. En als ik dat zo lees, dan is het voor mij, net als Simon tegen Jezus zegt, ik heb je wel uitgenodigd, maar echt welkom? Nou, bent u niet. En dan krijg je zo'n beetje awkward maaltijd, waar iemand zit die er wel, mag er wel zijn, zo netjes op het plekje daar zo. Maar ja, we weten niet zo goed wat we ermee aan moeten. Zo was het bij Simon ook. Want als Simon echt open zou staan voor wat Jezus te vertellen had, dat was lastig. Want dan zou Simon ergens komen waar hij misschien wel los moet gaan laten, waar hij zo aan vasthield. Dat hij dingen anders moest gaan doen als hij dacht dat het altijd de manier was om het te doen. Dan moest hij erop gaan vertrouwen dat wat Jezus tegen hem zei beter was dan dat wat hij altijd al deed. Die overtuiging die hij zo heilig had, als ik maar zo leef, dan komt het allemaal goed met ons volk. Dan zal God ons genadig zijn en dan zal de redder komen. En dan vraagt Jezus in alles wat hij doet altijd van de mensen om op hem te vertrouwen. Maar dat is wat die vrouw had gedaan. Want door de voeten van Jezus te wassen, verlaagde zij zichzelf naar het niveau van een slaaf. En erkende ze de grootheid van Jezus. Door zijn voeten te kussen, liet ze haar dankbaarheid zien aan Jezus. Terwijl er allemaal mensen omheen zaten. Die zaten te kijken en die zichzelf afvroegen, wie ben jij en wat doe je hier? Zij liet haar dankbaarheid aan Jezus zien. En door zijn voeten te zalven, erkent ze Jezus als haar redder. Degene die de vergeving van haar zonde geschonken heeft. Nou, in die getuigenis van Jezus, die Jezus vertelt, zijn twee personen. En wij zijn er aan de hand van Simon al achter wie die ene was. Dat was zij. Zij was diegene met 500 denari schuld. Maar er was nog iemand. Wie zou Jezus eigenlijk bedoeld hebben? Met die andere schuldenaar. Wie zou er nog meer schuld hebben? Zou die tweede persoon misschien genoemd zijn als een uitnodiging naar Simon? Zou het misschien zo zijn dat een uitgestrekte hand was vol genade van Jezus om te zeggen, ja maar Simon, ik weet dat jij het heel goed doet. Daarom heb je ook maar een klein beetje schuld. Maar ook jij hebt mij nodig. Weet je, wij weten niet hoe dit verhaal afloopt met Simon. Jezus gaat verder en wij hebben geen idee waar Simon in dit stukje blijft. Of die Jezus aanneemt als zijn redder om zijn kleine beetje schuld af te betalen. Om ook de verlossing van Jezus te ontvangen. Maar ik denk dat het voor ons ook niet zo belangrijk is hoe het met Simon afloopt. De vraag is, hoe loopt het met ons af? Want waar Jezus het heel persoonlijk maakt voor Simon, geloof ik dat dezelfde vraag ook heel persoonlijk voor ons zou kunnen zijn. Want Simon, zoals ik al zei, had Jezus wel uitgenodigd in zijn leven, maar had hem niet welkom geheten. En zo kan het ook bij ons zijn. Dat we ooit eens een keer ons hand hebben opgestoken en hebben gezegd, Jezus, kom in mijn leven. Maar dat we bij wijze van spreken een stoel in ons leven neerzetten. Zeg, ik pak gewoon even een stoel. Is het nog duidelijker? Zeg, nou, Jezus, welkom in hetgeen wat mijn leven heet. Ga maar zitten. Dit is uw plek. Vooral blijven zitten. Niet te veel geks doen. Blijf daar maar. En ondertussen gaan wij druk door met leven. Doen we van alles. En kijken we af en toe even of Jezus nog op zijn plekje zit. En als het moeilijk is, pakken we ons eigen stoeltje erbij. Zeggen we, Jezus moet eens even horen wat ik nou mee heb gemaakt. Het was zo erg, ik heb echt even wat kracht van u nodig. En zegt Jezus, ja, maar weet je, ik wil je nog wat vertellen. Nee, we gaan weer verder. En we gaan weer door met het leven. En als Jezus maar op zijn stoeltje blijft zitten, hij is uitgenodigd in ons leven, maar echt welkom geheten hebben we hem dan niet. Want we zitten eigenlijk niet zo te wachten op de hele persoon die Jezus is, maar we vinden het wel interessant om Jezus erbij te hebben. En ik snap het ook wel, dat dat soms lastig is. Want soms is het ook gewoon lastig om Jezus de eer te geven die hij in ons leven verdient. Om Jezus de plek te geven, zodat hij volledig kan doen wat hij in ons leven wil doen. En doen we het liever zelf. Het probleem is als we Jezus parkeren op het stoeltje in ons leven, dat we eigenlijk maar een heel bot aan het aanknoeien zijn. En soms heilige, ellendige dagen hebben of momenten hebben. En het is zo goed om Jezus wel die plek te geven, zodat hij in ons leven kan doen wat hij wil doen. Ik weet nog dat ik een aantal weken geleden ergens actief in meedraaide en dat er een conflict ontstond. Iemand had iets richting mij gedaan, ik hou het heel algemeen, maar had iets tegen mij gedaan wat niet oké was. Dingen over mij gezegd die zeker niet opbouwend waren. Het probleem was dat ik niet zo ver weg was op dat moment. En ik het ook allemaal zelf had gehoord. En dat deed wat met me. En ik had zo duidelijk het gevoel dat de geest tegen mij zei, Jeroen, je moet dit opruimen. Je moet de confrontatie aangaan. En waarop ik antwoordde, dacht het niet, dat is vet eng. Dat gaan we niet doen. We doen gewoon alsof er niks aan de hand is. En ik ga vanavond lekker spreken. En we doen gewoon lekker ons ding. En we gaan gewoon lekker door. Maar ik weet niet of je weet hoe het is met positieve en negatieve woorden. Iedereen kent 1000 positieve woorden tegen je zeggen. Maar dat ene negatieve woord, dat hakt erin. En ik negeerde het, terwijl het constant ook van mensen om me heen werd aangemoedigd. Je moet het gesprek aangaan. Ik zei, nee, het zal vast niet over mij zijn gegaan. Ik heb het verkeerd begrepen. Het ging over heel iemand anders. Het was niet zo. En ik stond daar 's avonds te spreken. En we hadden eerst een Q&A en dat ging zo fantastisch, die Q&A. Dus ik denk, oh, dit gaat goed. Ik voelde me zo vrij om gewoon waarheden vanuit de Bijbel te delen aan jonge mensen. En toen moest ik spreken. Toen voelde ik me niet zo vrij. En ik baalde, want het was eigenlijk net niks. En daarna was er een moment om met elkaar te bidden voor de jonge leiders. En waarbij ik echt gewoon zo, ik baalde natuurlijk, want het was niet goed gegaan. Voor mij, ik weet niet of de rest wat had gemerkt, maar voor mij was het niet goed gegaan. En waarbij God gewoon zo tot mij zei op een gegeven moment, en nu ga je het eerst oplossen. En ik had een rotavond gehad tot dat moment. En het was zo goed om het uit te spreken. In mijn leven kwam genezing en in diegene zijn leven kwam genezing. En dat gebeurt er wanneer we Jezus niet op een stoel zetten in ons leven, maar zeggen, stoel eruit. En waar u gaat, ga ik. U bent welkom in mijn leven. Niet alleen op de momentjes dat ik een pastoraal gesprek nodig heb. Nee, op elk moment van mijn leven wil ik u gaan ervaren. Op elk moment van mijn leven wil ik horen wat u wil, wat ik ga doen. En wat u zegt, wat ik moet gaan zeggen. Want als we het niet doen, dan blijven we misschien maar leven voor de goedkeuring van anderen. Dan blijven we, als we heel eerlijk zijn, vasthouden aan dingen die ons eigenlijk van binnen kapot maken. Dingen die knagen. We blijven ze maar doen omdat we dat is wat we weten wat we moeten doen. Net zoals Simon, die wist hoe die moest leven volgens hun gewoonte. Maar we lezen in de Bijbel dat er zoveel mensen zo ontzettend moe werden. En Jezus zei, kom maar bij mij, want ik wil je rust geven. En als we niet oppassen, blijven we onszelf maar straffen voor de dingen die in ons leven gaan zoals we eigenlijk niet willen dat ze gaan. Als we kijken naar jongeren, dan gaat het soms zo ver dat ze letterlijk hun lichaam gaan kerven, omdat ze vinden dat zij degene zijn die fout zijn. Dat het allemaal door hun komt. En dan willen ze de pijn vergeten door andere pijn toe te voegen. Weet je, zoals de vrouw vrede ontving, wil Jezus ons ook vrede geven. En met die vrede komt rust. Misschien zit u wel vast in patronen in je leven, waarbij je altijd maar doet wat je wist, wat werkte, maar werkt het niet, maar je houdt maar vast. Ik zei wat je wist, wat werkte, maar ik zei wat je dacht dat werkte. Als dat zo is, zeg Jezus, kom maar bij mij. Allen die moe zijn van proberen voor ze dachten dat het moest. Want ik wil je rust geven. En de uitnodiging die Jezus doet naar Simon is ook voor ons. Dat Jezus zegt, als je, dat zegt hij ook in de verse daarvoor, het hoofdstuk daarvoor. Als je sterk in het leven wil staan, dan moet je niet alleen luisteren naar wat ik zeg. Maar moet je ook doen wat ik zeg. Want anders zou je zijn als een man die zijn huis bouwt zonder fundament. En de storm komt en alles is weg. De uitnodiging ligt er volgens mij in dit Bijbelgedeelte. Vanmorgen om te gaan doen wat we net hebben gezongen. Om als je erachter komt, als u erachter komt dat in uw leven Jezus wel uit het genodigd. En er misschien zelfs wel eens welkom heeft geheten. Maar misschien toch wel weer ergens deurtjes van Jezus dicht hebt gedaan. Of bepaalde dingen van het leven maar verstopt heeft achter het gordijn. Zo van, niet voor u Jezus. Om weer terug te gaan naar dat waar we zojuist over zongen. Naar het hart van aanbidding. Waar alleen het gaat om u, Heer Jezus. Ik geloof dat dat de uitnodiging is die God vanmorgen toen ik hier zo zat op mijn hart legde om die er neer te leggen. En misschien willen de dames naar voren komen en kunnen we het liedje nog een keer zingen. En mag je het nu niet gaan zingen als een liedje wat gewoon mooi is, maar mag u het gaan zingen op een manier dat u gewoon eens naar uw eigen leven mag gaan kijken en mag gaan zeggen waar zijn die plekken. Waar het nodig is dat het in mijn leven alleen nog maar over Jezus gaat en niet over mij. Dat betekent niet dat we onszelf wegcijferen, maar dat we Jezus in de eerste plaats op ons leven zetten. Centraal bij alles wat we doen. Zodat we mogen vragen, God, Jezus, wat wilt u wat ik ga doen? Want u bent welkom bij alles wat ik doe. En zo wil ik leven. Amen.